Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de dienst van vanmiddag vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 60. Daar zingen wij vers 7 van. Groep 6 heeft die geleerd. Geef gij ons hulp in tegenheen. Wat er volgt, vers 7, Psalm 60. Van de dienst van vanmiddag doen wij eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 20 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen Lucas Evangelie hoofdstuk 22, versen 31 tot en met vers 38. Lucas 22. Vanaf vers 31 tot en met vers 38, eerst echter de geloofsbelijdenis, en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. En met de Nederlandse geloofbelijdenis artikel 20 belijden wij: wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon, in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zei dat aan Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood in te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden, niets. En hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit hetwelk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen op Psalm 113, versen 1, 3 en 4. Gij, Heere knechten, looft de Heer. En wat er verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met name deputaatschap, bijzondere noden, ten behoeve van steun aan weeskinderen in Malawi. De tweede rondgang is voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de emerituskas. De Heere zegene u met uw gaven. Meten de tekst horen voor deze nabetrachtingspreek. Die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 22, vers 31 tot en met 38. Het gaat om de versen 31 tot en met vers 34. En we lezen de eerste versen nog een keer van vers 31 en 32. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de afsluiting van het Pascha. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over een verschrikkelijk plan, vers 31. Daarna als tweede over een bijzondere bemoediging, vers 32. Daarna als derde over een welgemeende waarschuwing in vers 33 en 34. Dus het thema is de afsluiting van het Pascha, een verschrikkelijk plan, een bijzondere bemoediging. En als derde een welgemeende waarschuwing. Onze eerste gedachte is dus een verschrikkelijk plan. Gemeente gedachten gaan vanmiddag naar het huis waar de Heer Jezus met zijn discipelen het paasfeest heeft gevierd. De paasmaaltijd is gegeten en de Heer Jezus stelde erbij het heilig avondmaal in. Dat moet zonder meer indrukwekkend geweest zijn, om uit de mond van de Jezus zelf te horen: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Want de Heer Jezus zal nu heel binnenkort zijn lichaam geven en zijn bloed uitgieten. Hij zal zelfs sterven aan het kruis. De discipelen hebben de tekenen die daarop wijzen brood en wijn in geloof ontvangen, waarna de Heere de kring vol liefde rondkijkt en iets belangrijks gaat vertellen. De Heere gaat iets doen. Let erop, gemeente. De Heere. Het is opvallend dat je het hele hoofdstuk 22 het vaak wat meer onbepaalde hem en hij leest, alsof de Heere Jezus gaat, maar nu opeens nadrukkelijk de naam Heere leest. In de grondtaal is dat de Kyrios, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Jehovah, de verbondsnaam van de Heer Jezus. In het Nieuwe Testament wordt daarmee de Heer Jezus als de eigenaar van alles, in het bijzonder van zijn kinderen, meebedoeld. En je proeft in die naam iets van Gods trouw, van Gods genade en van Gods zorg. Dat merk ik bij het vervolg ook wel. En de Heere zei: Simon, Simon. De Heer Jezus spreekt als Kyrios in zijn trouw, in zijn genade en in zijn zorg Petrus aan. Dat doet hij eerst met die oude naam Simon. Jongens en meisjes, hoe is het ook weer met die namen van Simon en van Petrus? Ja, vroeger heette inderdaad Simon. Die naam herinnert aan zijn afkomst uit Galilea, aan dat oude bestaan van vroeger, toen hij nog geen kind van God was. De Heer Jezus gaf hem daarna de nieuwe naam Petrus, zoals de Heer Jezus daar nu even aan wil herinneren. Weet je nog, Petrus, vergeet je het niet, warm, vaderlijk, liefdevol, vooral ook omdat de Heer Jezus die naam Simon twee keer noemt. In de Bijbel gebeurt het wel vaak dat de Heer iemand twee keer achter elkaar bij zijn naam noemt. Enkele voorbeelden, jongens en meisjes. De Heere die riep Abraham, Abraham, in de geschiedenis van het offer van zijn zoon Isaac. De Heere riep Mozes, Mozes, en vertelde hem dat hij de leider van het volk van Israël worden zou. De Heere riep ook Martha, Martha, toen het ging over het echte dienen van de Heere. De Heere riep ook Saul, Saul, toen de Heere hem in zijn hart greep en hij tot God werd bekeerd. Je merkt, als dat gebeurt, dan is er iets bijzonders. En zo ook hier. De Heere Jezus, nadrukkelijk, Simon, Simon zegt. En erachteraan wat volgen, zie, de Satan heeft Uliden, Juridus, zeer begeerd om te ziften al te tarwe. Let er goed op, gemeente. Heer Jezus spreekt niet alleen Petrus aan, maar je merkt aan het meervoud Uliden, jullie, dat het ook om de andere discipelen gaat. De Satan wil jullie ziften als de tarwe. En daar moeten we goed op ons in laten werken. Deze woorden van Jezus, die zijn immers ook vandaag zo heel belangrijk. De Heer Jezus, die gebruikt hier een bekend beeld uit het dagelijkse leven in het oude Israël, dat van het ziften van de tarwe. Wanneer tarwe geoogst en gedorst was, dan zat er tussen de tarwekorrels ook nog kaf en steentjes en zand en zaden van wilde grassoorten bijvoorbeeld. Dat moest eruit. Het moest worden schoongemaakt van alles wat er niet bij hoorde. Daarvoor werd een ondiepe ronde zeef, doorsnede van ongeveer een meter gebruikt, tarwe met het vuil werd in die zeef gelegd door steeds te schudden, omhoog te werpen, schudden, omhoog te werpen. Tarwe de lucht in, werd het vuil van tarwe gescheiden. Tarwe viel terug in de zeef, nu vrij van vuil en glanzend schoon, want de rest werd weggeblazen door de wind. En dat beeld gebruikte Jezus nu op Petrus en voor de andere discipelen. De duivel heeft het verschrikkelijke plan bedacht om jullie te gaan ziften als de tarwe. Dat probeert hij altijd te doen, maar vooral nu deze komende nacht van lijden, verraad en veroordeling van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, dat wordt een crisis. Zifting. Petrus, discipelen, jullie zullen ontzettend geschud worden. Zo wil de Satan het kwade in jullie naar boven halen. Hij wil het liefste, jullie liefde voor mij, jullie geloof in mij kapot maken. Hij zal, als het mogelijk zou zijn, jullie van de zaligheid afhouden en laten vervallen van de genade waarin jullie mogen delen. De Satan zal schudden op een ontzettende manier. Hij zal proberen om te vernielen. Gemeente, dan zijn dat onderwijzende woorden. Ook vanmiddag in deze dienst van nabetrachting op gehouden heilig avondmaal vanmorgen. Dan denk ik allereerst aan de wijze woorden van Ruil op deze plaats, wanneer hij zegt dat christenen van de persoon en de activiteit en de kracht van de duivel doordrongen moeten zijn. Want hij is het die in het begin de zonden in de wereld heeft gebracht door Eva te verleiden, die in het boek Job beschreven wordt als bezig om te trekken op de aarde en die te doorwandelen, die de Heer Jezus ergens anders aanwijst als de overste van deze wereld, een moordenaar, ja een leugenaar, die straks door Petrus zal worden vergeleken met een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Van wie Johannes spreekt als van de aanklager van de broeders, die altijd bezig is kwaad te bewerken in de kerken van Christus, die het goede zaad van het woord wegneemt uit de harten van de hoorders, die het onkruid zaait in het midden van de tarwe, die vervolgingen opwekt, die valse lering inbrengt en die verdeeldheid uitbroedt, zo zegt Ruil zo onderwijzend. Gemeente, de wereld is een valstrik voor de gelovigen. Het vlees is een last en een zwaar pak, maar geen vijand is zo gevaarlijk als die rusteloze, onzichtbare en ervaren vijand, de Satan. Zullen we ons er niet voor schamen om te geloven dat de duivel bestaat? Wees op je hoede voor zijn verleidingen. Hij is bijzonder spitsvondig, heeft inmiddels meer dan 6000 jaar ervaring. Daarbij weet hij ons ook te benaderen als een engel van het licht. Daarom, zegt de Jezus er ook bij, wees waakzaam en maak gebruik van de geestelijke wapenrusting. En overweeg voor jezelf de gezegende belofte die zegt dat hij van ons zal vluchten als we hem zullen weerstaan. Straks zal de overwinning definitief zijn, terwijl nu de gevaren er zijn. Dat hoor je uit de mond van de Heer Jezus, net nadat het heilig avondmaal voor het eerst is gevierd en de Heer Jezus als de goede herder zo wilde zorgen voor zijn kudde. Dan vertelt de Heer Jezus dat de Satan juist nu zo dicht bij zijn kudde is. Geweten is vanmorgen geweest in de kerk. Hoe is er vanmorgen geweest als avondmaalganger aan het heilig avondmaal? Laat ik hopen dat we zeggen in verwondering, ik heb de Heere zelf in zijn instellingen ontmoet. Dat je zeggen mag, het was goed aan zijn tafel. Met het psalm leven dan, loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, want het is genade alleen, wanneer de Heer door de tekenen heen ons laat zien op het verzoenend sterven van de Heer Jezus als het rustpunt van ons hart. Dan ligt er rust, dan ligt er vrede in ons hart, terwijl juist dan waakzaam moeten zijn. Want juist nadat de Heer Jezus de avondmaal gevierd heeft, zijn kinderen als de tafel geestelijk te eten en te drinken heeft gegeven, juist dan vertelt de Heer Jezus van dat verschrikkelijke plan van de duivel, dat het genadewerk van de Heer wil vernielen, en zo is het nog. Petrus immers, onderwijzend, is bekende werk de godvruchtige avondmaalganger. Een christen wordt direct weergeroepen tot de geestelijke strijd tegen de vijanden die er gelijk weer op afkomen. De vijand legt het er nooit meer op toe om Gods kinderen te laten zondigen dan voor, maar ook na het avondmaal. Wat zijn Gods kinderen kwetsbaar, zeer kwetsbaar, juist wanneer het goede uit zijn hand in zijn instellingen werd ontvangen. Want dan zal hij alles in het werk stellen om de zoetheid en de stille vreugde in het leven met de Heere te laten verdwijnen. En de keur leest tegen de toekomst opzien. Is juist dat ook onze worsteling, onze bange vrees? Heb er dan oog voor dat bijbels gezien de duivel uiteindelijk niet meer dan een instrument in zijn goddelijke hand is. Als je het zo mag zien. Als je het zo mag zien. Worden al die verdrukkingen en beproevingen. De bestrijdingen en de aanvechtingen. Dienstbaar gemaakt aan het heil van Gods kind. Op de zeef liggend, zingen bij tijden, mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan de wachters op de morgen, de morgen, ach wanneer. We laten juist dan beseffen, dat de Heer het in zijn handen houdt als de methode, om het stro van de eigen gerechtigheid, om het kaf van de ongerechtigheid weg te laten stuiven, om de stenen van de hardigheid van het hart eruit te werpen, om die kluiten van lege wereldzin eruit te pikken, en de beproevingen krijgen een gezegend nut, om namelijk zijn heiligheid deelachtig te worden. Want, zegt de Heer Jezus, ik heb voor u gebeden. Tweede gedachte, een bijzondere bemoediging, vers 32. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. En u, als u eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Ik hoop, gemeente, dat u iets merkt van de tegenstelling in deze woorden. De Heer Jezus zet er tegenover elkaar. De Satan begeert inderdaad, maar de Heer Jezus zelf ook, gemeente, voordat Petrus de Heer Jezus al verloochenen, heeft de Heer Jezus al voor hem gebeden. Weet je vaker? Tijd van de omwalling op de aarde. Denk aan het ontroerend gebed, Johannes 17, vers 15. Voor uiteindelijk al zijn discipelen en in hen al zijn kinderen. Vader, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart van de boze. Dan zal hij zijn kind en knecht Petrus, zijn discipelen, vrijpleiten bij zijn vader op grond van de eigen verdiensten. Merkt u het? De Heer Jezus laat ons in deze ogenblikken vlak voor zijn verschrikkelijk lijden en sterven kijken in zijn hart, wat zo vol is van liefde en van priesterlijke bewogenheid. Met zijn kinderen. De Heer Jezus bemoedigt Petrus en alle discipelen, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Want zonder deze voorbeden zal het geloof van Petrus en alle discipelen kennelijk wel ophouden. En dat zijn rijke woorden. Ook in dienst van middag, dienst van nabetrachting, dankzij het gehouden heilig avondmaal. Met u hem die wijst erop, hoewel de gelovigen dikwijls falen en tekortschieten in hun geloof, zal het toch nooit geheel en voor altijd ophouden. Hun zaad, hun wortel blijft in hen. Het is om de bemiddeling, de voorbeden van Jezus Christus, dat het geloof van zijn discipelen, hoewel soms droevig geschud en aan het wankelen gebracht, toch niet vernietigd is. Dan worden de gelovigen bewaard door de kracht van God en het gebed van Christus. Troostvol gemeente en ook zo aansporend. Troostvol, dat eerst. Want je kunt in het leven met de Here ook met bedank voor al het goede, tegelijk ook tegen de toekomst opzien. Niet voor niets haal ik Petrus immers al aan. De strijd wacht vooral wanneer je door het geloof voor het eerst of opnieuw Christus en al zijn weldaden in je hart ontving. Dan moet je waken en bidden om niet in verzoeking te vallen. Want je gaat de week weer in. Gemeente, je gaat de weken weer in. En dan kunnen de dagelijkse taken en de zorgen van het gezin of het werk weer op je vallen. En zo makkelijk al het goede van de Here weer verdringen. Of, wie werkt bijvoorbeeld, wordt je op een bepaalde manier geprikkeld in je eerzucht. En de nauwe omgang met de Here gaat stuk. De volgende, die valt zo makkelijk voor de dienst van de mammon, de verlokking van de rijkdom, de weelde en de zucht naar genot. En het tere leven voor Gods aangezicht is voorbij. Het gebedsleven gaat kwijnen. Weg is de vrijmoedige toegang tot God om Jezus wil, door het geloof. Je weet, je moet bidden, maar je komt erachter, gemeente. Je kunt dat in jezelf niet, het gaat haast niet. Je bent dan in groot gevaar. En horen we dan deze woorden van de Heer Jezus. Ik heb voor u gebeden. Dat is een wonder, gemeente. Het is alleen aan de tussenkomst van de Heer Jezus te danken dat Petrus, de discipelen, ja iedereen die de Heer dient en lief heeft, door een levend geloof niet af zal vallen. Denk er maar over na. De Satan, die is machtig. Je eigen krachten, die zijn klein. Heel klein. En de wereld kan je zo makkelijk afleiden van het dienen en liefhebben van God. Je hart is zwak. Wat kan het onmogelijk lijken in jezelf om ooit de hemel te bereiken. Maar juist dan heb je het leven met de Here een machtige vriend aan de rechterhand van God die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Je hebt in de Heer Jezus een waakzame advocaat die elke dag voor je pleit. Die al je behoeften kent. En je elke dag voorziet van barmhartigheid en genade voor je ziel. En dat houdt niet op. Omdat de Heer Jezus altijd leeft om voor je te bidden. In het leven met de Heer zal je geloof nooit ophouden. Omdat hij altijd leeft en bidt. Omdat zijn beminden in zijn handpalmen zijn gegraveerd. En hij altijd aan hen denkt en voor hen bidt. En dat zal hij blijven doen. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Gemeente, voelt u aan hoe nodig het is om tot onze troost een helder zicht te hebben op Christus' priesterlijke bediening en voorbeden. En hebben wij dan zo'n helder zicht? Gemeente, hebben wij geloof? Hebben wij geloof? Daar komt het voor ons allemaal op aan. Van nature hebben we dit, echt niet hoor. Maar nodig hebben we het allemaal. Dat geloof wat ons één maakt met Christus. Dat geloof wat God werkt in de wedergeboorte en een zondaar verenigt met Christus. Daar moet je werkzaam mee zijn. Daar moet je om bidden en smeken. Om dat levende geloof. Dat wil hij geven. Door zijn woord. En door zijn geest. En door de weg van oefening en Bijbels onderwijs. Ook verder uitwerken. Zo'n helder zicht op Christus. Als priester. Aan de rechterhand van zijn vader. Dan wordt zijn onderwijs als profeet. Gezegend. Dat brengt je bij de noodzaak van zijn werk als priester, waarbij je hem over je leven uitroept als koning. Dat is de orde waarlangs de Heere werkt. De ambtelijke functies in het hart en leven van de gelovigen. Ten slotte geeft de Jezus ook nog onderwijs, vers 32b, en u... Als u eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Deze woorden, die zijn vooral voor Petrus bedoeld. Petrus, die zal als een schaap afdwalen bij de Heere, bij zijn herder vandaan. Er zal maar één reden zijn. Één reden, wanneer Petrus zich op die dwaalweg bij de Heere vandaan weer zal omkeren, nu weer naar God toe. De Heere, de Kyrios, vers 61 opnieuw, zal met één blik zijn wankelend kind Petrus vasthouden. Dan zal Petrus met berouw en met boetvaardigheid bekeerd worden, opnieuw bekeerd worden in wat je noemt een hernieuwde in een dagelijkse bekering. Het wonder van genade zal zich dan verdiepen. Het werk van Christus zal zoveel meer betekenis krijgen. En er zal Gods tijd aanbreken om uw broeders te versterken. Let op gemeente, de Heere, die zal de weg die voor ligt dus gaan gebruiken om zo pas echt dienstbaar gemaakt te kunnen worden, om bruikbaar te worden in de dienst en het koninkrijk van God. Ook vandaag ligt daar onderwijs in. Wie weet wat het is, gemeente? Wie weet wat het is om in het geloof bewaard te zijn door God? Die is in staat om anderen die weg te wijzen naar God. Wie weet wat genade nu echt betekent in zijn of haar leven. Zal anderen kunnen bemoedigen in de hoop en het verlangen naar diezelfde barmhartigheid die we als onwaardigen in onszelf hebben ontvangen. Die in zonden gevallen zijn, moeten daarvan bekeerd worden. Die van de weg zijn afgeraakt, moeten daar weer op worden teruggebracht. Diegenen die de eerste liefde verlaten hebben, moeten onderwijs ontvangen om hun eerste werken weer te doen. Degenen die van hun zonde bekeerd zijn, moeten alles doen wat zij kunnen om broeders en zusters sterk te maken en hun val te voorkomen. Langs zo'n weg Leer je zachtmoedig met mensen om te gaan. Je waarschuwt voor het bittere en voor het slechte van de zonde, om niet lichtzinnig met de verleiding om te gaan. Je waarschuwt voor trots, voor aanmatiging en verwaarlozing van het gebed. En je wijst op Christus bewogenheid en zijn genade. Maak mensen één woord gemeente zo klein. Want dan zal uit het kwade het goede voortkomen. De Heere zal het zo maken dat de zwakheid en de onstandvastigheid van sommige leden van zijn kerk toch ten goede zal komen aan het welzijn, aan het lichaam van zijn volk. De val van een discipel kan het middel zijn om hem geschikt te maken als versterker, om steunpilaar van anderen te zijn. Gemeente, wie kan Gods wijs beleid dan doorgronden? En u, als u eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Derde gedachte. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 117. Zingen het eerste vers. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Psalm 117, vers 1. Van het Pascha, een verschrikkelijk plan, een bijzondere bemoediging, als derde een welgemeende waarschuwing. Dat er reden voor is, dat merk je. Dan heeft Petrus gelijk weer een woordje klaar, vers 33. Hij zei tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Waarop de Heer Jezus direct antwoord geeft, vers 34. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer u driemaal zult verloochend hebben dat u mij kent. Dat is wat gemeen, die woorden hier. In deze woorden van Petrus merk je iets van de vurigheid van Petrus. Een stukje impulsiviteit zou je kunnen zeggen. Ik ben bereid, zegt hij, jongen toch. Om met u in de gevangenis en de dood in te gaan, ik ben bereid. Gemeente, bent u dat ook? En jij en ik? Misschien reageren we ook meteen op de waarschuwing van de Heer Jezus en zeggen we, nou, dat zal mij niet gebeuren. Ik ben waakzaam. Ik ben biddend. En zal de Heer Jezus nooit verloochenen. Ik heb hem immers hartelijk lief gekregen. Kan ook andersom. Kan ook. We hebben ook gelijk een antwoord klaar. Dan zeggen we, nou nee, wat onverstandig. Petrus, wordt toch niet voor niets zo dadelijk nog eens ernstig gewaarschuwd. Dat zal toch niet voor niets zijn. Natuurlijk ben ik niet bereid zoals die onverstandige Petrus. Maar gemeente, wees nou niet te snel met zulke woorden. Natuurlijk, straks zal blijken dat deze woorden van Petrus veel te groot geweest zijn. Tegelijkertijd wil ik graag even wijzen, hoor je hier in ieder geval wel de taal van de liefde, waarmee Petrus aan de Heer Jezus vastzit. En waardoor je ook vandaag hem in beginsel wil volgen in alles. En dat weet de Heer precies. Herkent u dat bij uzelf? Herkennen wij dat bij onszelf, gemeente? Wat kan zoiets van binnen leven? Misschien ook wel het heiligavondmaal. De tekenen van brood en wijn spreken hun eigen taal. De taal van Gods liefde zo groot dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Als dat leeft van binnen, als dat weerklank krijgt van binnen, dan zeg je in de wederliefde, ja Heer, ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Leer mij volgen zonder vragen, want wat Vader doet, dat is goed. Een kind van God, jongelui, wil voor de Heer leven zoals Hij dat zo waard is. Ik denk aan de psalm, mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dan kan het in het begin het geestelijk leven zo zijn, wat je wel eens noemt de tijd van de eerste liefde, dat deze liefde zoveel groter is dan kennis. Onthoud dat. Een trek van eerst beginnend geestelijk leven, dat de liefde doorgaans groter is dan kennis. De Heere, heb je in het leven de genade, dan bij tijden bar veel bij te brengen en bar veel ook af te leren. En dat moet er in de geschiedenis vanmiddag wel bij worden gezegd. Want dan wordt de waarschuwing zeer wel gemeend. Petrus, wees toch eens wat voorzichtiger. Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien. En u zult mij dan driemaal verloochend hebben dat u mij kent. Let opnieuw op, gemeente. In vers 31... was het de oude naam Simon. Een herinnering aan het wonder van genade. Simons naam werd Petrus, de aanduiding van de rotsman op wie Gods gemeente gebouwd zal gaan worden. Het was net alsof we de geschiedenis nog meer voelen van de hartenklop van de Heer Jezus in liefde voor zijn kind Petrus. Ik zeg u, mijn kind Petrus, je kent je eigen hart nog niet voldoende. Dat is wat. Je kent jezelf nog niet voldoende. En daarom moet ik je nu voor een periode aan jezelf overgeven. Dat zal als volgt gebeuren. Straks, in de vroege morgen, zal de haan kraaien. En dan heb jij mij drie keer verloochend gezegd dat je mij niet kent. En je had mij moeten belijden. Ja, moeten zeggen dat je mij wel kent. Je zult in alle opzichten als mijn kind en als mijn knecht, je zult verschrikkelijk falen. En als het dan zo zal gaan, dan zal in die weg door de diepte heen de zelfkennis zich verdiepen. Dan zul je gaan begrijpen van binnen dat ieder vertrouwen op eigen krachten en kunnen zonder inhoud en zonder betekenis is. Je zult je eigen zwakheid nog deze komende nacht in gaan leven. Wanneer, gemeente? Wanneer de hel zich opent en de duivel alles zal proberen om je mee te sleuren. Het ontbreekt je met al je mooie woorden, wat je wel eens noemt, de ontdekking aan jezelf. Zelfkennis. En dat juist bij zo'n kind van God, een geroepen ambtsdrager, gemeente. Wat een vraag in de preek vanmiddag aan ons allemaal en zeker aan avondmaalganger is. En heel eenvoudig toch? Hoe wij nu werkelijk over onszelf denken. Hoe wij nu werkelijk naar onszelf kijken. Hoe wij onszelf zien tegenover de macht van de Satan in verleidingen en het gevaar van de zonde. Wat zeggen we dan? Misschien onderschatten wij de macht van de zonde. En overschatten wij onszelf. Dan voelen we ons sterk in eigen kracht. Dan denken wij dat je bepaalde zonden nooit zult doen. Gemeente, dat is zeer gevaarlijk, echt waar. Want daar zit trots. En hoogmoed in. En in de Bijbel gaat trots en hoogmoed altijd vooraf aan de val. Petrus is aan de weet gekomen nog in dezezelfde nacht. En u hebt het geweten. Ik ben ervoor gewaarschuwd. Ik ben ervoor gewaarschuwd. Laten we bedenken dat wij mensen nooit zo zwak zijn dan wanneer we denken dat we ergens sterk in zijn. Onthoudt u dat? Petrus was een man die graag en makkelijk aan het woord was. Diezelfde Petrus zegt later, toen hij zijn trots en hoogmoed beter had leren kennen, zo wandelt in vrees tijd van uw inwoning. Laat ons hart gevoed worden door vertrouwen op de goddelijke ondersteuning in een nabijleven. In een voorzichtig leven van geloof in en vertrouwen op de belofte. Want dan leeft het in ons hart. Heere, houd u me vast. Dat is nog helemaal fout. Houd u mij vast. Dan vraag je, Heere, geef mij in mijn hart meer kracht dan ik van mezelf heb. Want deze kracht zal al dat kwade in mij beteugelen. En mijn hart in overeenstemming brengen met uw heilige wil. En laat wij het woord van de Heer Jezus ter harte nemen. Wat hij al onderwijzend in dezezelfde avond ook al vertelde. Want zonder mij kunt u niets doen. Wij mensen, hè. Hebben van onszelf zo bitter, bitter weinig zelfkennis. Ook de kinderen van God. Dat is het volgende in de geschiedenis. Gaat eerst over Petrus. En later ook alle andere discipelen. Gods kinderen. Geroepen ambtsdragers. Worden in liefde gewaarschuwd. Direct naar Pascha. Direct naar het avondmaal. Direct nadat zij de Here in liefde hebben ontmoet. De geschiedenis wordt dan zo onderwijzend. Ook voor de dienst van vanmiddag, de nabetrachtingsdienst. Naar het heilig avondmaal van vanmorgen. Opnieuw komen vragen naar ons toe. Hebben we het goed gehad? In de inzettingen van de Here. Heeft de Here laten ervaren ons te willen voeden en sterken. Met zijn lichaam en met zijn bloed. Misschien in de stilte ook iets mogen ervaren van goedkeuring. En van zegen van de Here. Over onze deelname aan het heilig avondmaal. In de eerste plaats dit. Dan heb je de Here daar hartelijk voor te bedanken. Tegelijkertijd het andere. Wees zeer op uw hoede. Want juist dan zal Satan proberen ons te laten struikelen. Petrus immers weer een keer. Wanneer we rondom het heilig avondmaal de plechtige belofte hebben gedaan. Dat wij van de Here zijn en voor zijn aangezicht willen wandelen, zoals hij dat van ons vraagt, dan zal de herinnering daaraan ons voorzichtig maken. Juist wanneer de zonde, de wereld of de Satan komt om ons te verzoeken en van God af te leiden, of, zegt hij erbij, hem zelfs te verloochenen. Wat de weg dan is, die Luther ons wijst. De weg die Luther ons wijst, hij zegt het. Men kan de verzoekers nergens beter mee van de hand wijzen dan te zeggen, ik ben mijn woord kwijt. Ik heb mijn woord aan Jezus gegeven. Ga weg, Satan, zegt hij dan. Je moet op Golgotha zijn. En gemeente, hebben wij dat al gedaan in ons leven? Ons woord aan Jezus gegeven. Omdat hij zijn woord aan mij heeft gegeven, dan heeft de Heer Jezus ook ons lief tot het einde. De afsluiting van het Pascha, een verschrikkelijk plan, een bijzondere bemoediging, als laatste en welgemeende waarschuwing. Gemeente, maar vandaag, deze avondmaalzondag, ligt weer een nieuwe periode voor ons. Denk er eens over na, zou ik willen zeggen, in de komende tijd. Weten wij van Maria's liefde? Leven wij bij de drinkbeker van de verlossingen? Wordt zijn naam aangeroepen? Luisteren wij naar de woorden van de Heer Jezus. Laat iedereen het ter harte nemen. God wederstaat de hoogvaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. En hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 1 en 7 van Psalm 118, laat ieder zeer en goedheid loven. lieve gemeente, ga erheen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.